NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Hij was voor Diederik Samsom. En hij krijgt Lodewijk Asscher als nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. Hij is minister van Financiën die plots meevallers heeft en minder schulden. Hij is Mr. Euro in Europa als voorzitter van de Eurogroep. Onze gast vandaag, Jeroen Dijsselbloem. Meneer Dijsselbloem, fijn dat u er bent.
Dank je wel.
Ik heb begrepen, ik heb begrepen dat u vanmorgen bij iemand koffie heeft gedronken.
Ja, ik ben vanochtend bij Diederik op de koffie geweest. Even kijken hoe het met hem ging.
En?
Goed. Kijk, Diederik zijn eigenlijk zo'n beetje tegelijk begonnen in de landelijke politiek. Hebben altijd heel nauw samengewerkt en zijn gewoon vrienden geworden. En dan moet je op zo'n moment even gewoon een bakkie gaan doen om te kijken hoe het ervoor staat. En een paar harde grappen maken met zelfspot en hard lachen om onze eigen briljante plannen die niet in alle opzichten zijn geslaagd.
Ja, en noem eens één korte grap.
Nee, dat werkt niet. Die grappen kun je nooit herhalen in een andere omgeving met andere mensen.
Snap ik. Maar het was ook huggen en huilen, of viel dat wel mee?
Huggen wel, huilen niet.
Oké. Nou, u heeft hem al gehoord, een uur lang, Jeroen Dijsselbloem. En we schakelen ook nog even naar 50PLUS, de partij van Henk Krol, die hoog in de peilingen staat en hier verderop in Hilversum congresseert. En u kan ons zien op NPO Politiek of op radio1.nl. Volg op Facebook en een mening achterlaten bij hashtag Kamerbreed. We kijken eerst even naar een paar actuele zaken, of eigenlijk één grote actuele zaak uit de media.
Het Kamerbreed mediaoverzicht.
Ja, en dan, ik noem ook expres één onderwerp, want de kranten worden totaal beheerst door de uitspraak gisteren van de rechter naar aanleiding van het proces tegen Geert Wilders. En dan pik ik vooral de Telegraaf eruit, die groot uitpakt op de voorpagina. En daar staat Wilders gretiger dan ooit naar vonnis. En dan een citaat: ik maak schoon schip als premier. Als u dat leest, meneer Dijsselbloem, wat denkt u dan?
Ik denk dat hij geweldig gebruik maakt van de zaak om de aandacht nog groter te maken voor de BV Geert Wilders.
Maar schoon schip? Wat betekent
dat? Zegt er, ik heb geen idee wat dat betekent. Hij zegt er niet bij waar hij schoon schip gaat maken. Misschien gaat hij schoon schip maken in zijn fractie. Misschien gaat hij schoon schip maken en openheid geven over zijn financiering.
Schoon schip in het land, denk ik.
Zou kunnen, maar hij legt het niet uit. Dus het is wederom een natte scheet, zeggen ze dan sommige mensen.
Ja, maar toch, er begint zo langzamerhand wel een zekere vorm van polarisatie plaats te vinden. Sterker nog, dat heeft gisteren de rechter bij zijn uitspraak ook genoemd, dat Wilders de polarisatie bevordert. En dat hij ook vindt dat de rechter dus dat Wilders onwaardig praat over de rechtsstaat, hè, ook door ze te beschuldigen van allemaal D66 te zijn en het een neprechtbank te noemen. Hoe ver kun je daarin gaan, vindt u?
Nou ja, kijk, het is een beetje ingewikkeld om daarover te praten, omdat het nog onder de rechter is en dan worden we geacht als politici en als kabinetsleden om daar niet te veel over te zeggen.
Misschien,
maar ik stel twee dingen vast. Ja. Het eerste is dat de rechters hebben gezegd: niemand kan zich onttrekken aan de wet. Iedereen moet zich houden aan de wet in Nederland. Ook de heer Wilders. En dat vindt hij zelf blijkbaar van niet. Hij vindt dat hij blijkbaar niet zich hoeft te verantwoorden voor rechters. En daarvan heeft de rechtbank gezegd: sorry, maar iedereen valt gewoon onder de wet. Iedereen houdt zich aan de wet. Tweede is, en dat vind ik problematisch, hij toont geen enkel respect voor de rechtbank. En ik vind dat we met z'n allen in Nederland respect moeten hebben voor rechters, voor politieagenten, voor ambulancemedewerkers, voor de mensen voor de klas. Mensen die het gezag krijgen. En dat moet ook worden gerespecteerd om hun werk te doen. En Wilders staat daar niet boven. Wilders staat er niet eens naast. Hij valt ook onder dat gezag. En dat moet gerespecteerd worden.
Ja, en betekent dat ook voor u als lid nog van het kabinet, en dus van het kabinet en ook van de premier, om dat misschien eens wat scherper uit te spreken? U doet dat nu.
Ja, ik wou net zeggen, bij deze.
Maar verwacht u ook van de premier in deze een scherpere taal? Want gisteren hield hij zich toch behoorlijk op de vlakte.
Nou ja, dat is ook de correcte manier. Dus ik probeer ook weg te blijven van de inhoud verder van schuldig of onschuldig is echt aan de rechter. En we wachten het wel af. Maar ondertussen gebeuren natuurlijk hele andere dingen. En daar mogen we denk ik wel iets van vinden.
Ja.
Dus de wijze waarop hij spreekt en twittert over de rechter en de rechtsstaat en de rechtbank, vind ik niet toelaatbaar. Niet van Geert Wilders, van niemand. Je hebt respect te hebben voor gezagsdragers. Zeker wanneer zij er staan namens ons allen om het recht overeind te houden.
Ja. Tot slot nog één opmerking erover. Ook omdat we hier onderwerpen oppikken zoals er in kranten en elders over bericht is. En ik haal even de column van Bert Wagendorp in de Volkskrant aan. En die zegt, ik vind Wilders hetsen tegen de rechtsstaat eng. Is dat ook wat u een beetje bedoelt?
Nou, eng in de zin van, ik word niet snel bang, maar ik vind wel dat het moet worden blootgelegd. Dus als je vindt dat in dit land het respect aan het verdwijnen is, als je vindt dat relschoppers te veel ruimte krijgen, dan moet je natuurlijk zelf heel erg oppassen dat je niet zelf gewoon een relschopper wordt in diezelfde rechtsstaat. Dan heb je dus ook zelf dat respect op te brengen voor het gezag. Ja. En het gezag, als er wel één gezag is waar we allemaal vanaf moeten blijven, omdat die juist boven ons gesteld is en over ons allemaal gaat, dan is het gezag van de wet. En dus de rechter. En dat is vrij fundamenteel. Als je daar gewoon als burger of als politicus, maakt me ook niet zoveel uit, je denkt dat niet voor jou geldt.
Het lijkt me duidelijk. Nou, andere onderwerpen zijn natuurlijk die we gewoon verder in de uitzending bespreken, over de Partij van de Arbeid. En eens koffie drinken, zou ik maar zeggen, met uw voormalige collega-partijleider Diederik Samson. We laten het hier even bij.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, het is ruim 1:15 en u heeft hem al gehoord. De gast is dit uur Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën van de Partij van de Arbeid, voorzitter van de Eurogroep, van alle landen dus die de euro hebben. En we gaan daar zo uitgebreid over praten, over de Partij van de Arbeid, de euro, Europa. Maar we gaan eerst even naar het 50PLUS-congres. Daar is Wilma Borgman van de NOS. Wilma, goedemiddag.
Dag Kees, goedemiddag.
Is het een feestelijk en gezellig en enthousiast congres? Want we hebben het hier toch over een partij die hoe dan ook hoog in de peilingen staat.
Nou, dat was wel de bedoeling dat het een heel feestelijk en gezellig congres zou worden. Maar daar waren wat haperingen op weg naar een gezellig einde. Want er moest een kandidatenlijst worden vastgesteld. En nou weet je, Kees, dat oudere partijen nog niet bepaalde reputatie hebben van al te grote vredelievendheid. Harmonie ook niet echt. Kijk maar naar wat er op dit moment in de Tweede Kamer aan de hand is. Daar zitten mensen die samen zijn begonnen, maar ergens halverwege de rit ruziend uit elkaar zijn gegaan. Hè? Norbert Klein en Henk Krol. Dus er werd kennelijk voorzien dat er gedoe zou zijn over die kandidatenlijst, waar mensen op staan die niet bepaald een lange geschiedenis in de partij achter zich hebben. Een vreemdelingenlegioen, zei iemand. Nou was de eis voor Kamerleden, voor potentiële Kamerleden, dat ze langer dan 1 jaar lid zijn van deze partij. Maar dat was toch in een aantal gevallen niet zo. In 13 gevallen is er dispensatie op die eis verleend. En om discussie voor te zijn, werd er besloten om de lijst in 1 keer zonder discussie vast te stellen. Dat was tot de grote teleurstelling van een groep mensen. Die verliet toen demonstratief de zaal. Maar goed, uiteindelijk is die lijst vastgesteld.
Ja, maar er zijn geen slachtoffers gevallen.
Er zijn dus geen slachtoffers gevallen, want de lijst is vastgesteld zoals die door het hoofdbestuur was voorgesteld.
Ja.
Een van die mensen op de lijst die staat hiernaast me, dat is Corrie van Brenk, de nummer 4 op de lijst, beoogd althans. Het congres heeft vandaag uw plek bevestigd. Was u nou een van die mensen waar dispensatie voor moest worden verleend?
Ja, klopt. Dat is zo. Ik heb dispensatie gekregen van dit bestuur.
Want hoe lang bent u lid van 50PLUS?
Een aantal maanden. Dus niet een jaar.
Vond u terecht dat die eis is gesteld? Je moet je sporen hebben verdiend in deze partij voordat je daarvoor op de Kamerlijst kan?
Nou, ik begrijp dat er dispensatiemogelijkheden zijn. Maar ik begrijp ook de teleurstelling bij mensen die al jaren lid zijn en die heel veel werk voor deze partij hebben verzet. En daar kan je ook niet anders dan waardering voor hebben. En ik begrijp dat mensen daarin teleurgesteld zijn.
Omdat ze helemaal niet mochten meepraten?
Nee, ze hebben wel mogen meepraten, want ze hebben natuurlijk zelf de kandidatencommissie en daarin vertrouwen gesteld. En dat was ook het argument van de mensen die zeiden van ja, wij kennen niet alle ins en outs van die kandidaten individueel. En we hebben die commissie toch aangesteld, democratisch. Maar ik begrijp wel dat mensen teleurgesteld zijn.
Maar even over een van de vragen die aan u gesteld had kunnen worden, is bijvoorbeeld, u kreeg bijvoorbeeld van de Telegraaf het verwijt, u vertegenwoordigt als kandidaat Kamerlid voor 50PLUS een deelbelang, namelijk het belang van de ouderen, terwijl u als vakbondslid toch de belangen van alle werknemers zou moeten vertegenwoordigen. Hoe zit dat precies?
Nou ja, ik werk nu bij FNV Zorg en Welzijn. En wat voor ons natuurlijk een belangrijk punt is, is dat er werkgelegenheid blijft in de ouderenzorg en dat er meer mensen bijkomen. Wij hebben ons ernstig verzet tegen de bezuinigingen. Dat is natuurlijk ook een direct belang voor de ouderen.
Meer handen aan het bed bedoelt u?
Ja, meer handen aan bed. En in dat verband ben ik ook heel veel opgetrokken met KBO Brabant. We hebben daar gezamenlijk zorgcoöperaties opgezet. Dus het belang van de werkenden en de ouderen, die kan je heel goed verbinden, zeg maar, voor de mensen die daar werken. En we worden allemaal ouder en we hebben allemaal zorg nodig.
Was het voor iemand die geworteld is in de vakbond niet veel logischer geweest om over te stappen naar de SP bijvoorbeeld?
Nou, ik heb heel goede connecties met de SP. En op onderdelen zoals zorg en pensioen denken we voor een deel hetzelfde. Maar ik heb natuurlijk hele goede connecties, want ik heb heel veel actie gevoerd samen met Martin van Rooyen, ook in het kader van de pensioenen. En dus ik sta niet alleen voor de zorg, maar ook voor de pensioenen. En en eigenlijk ga ik gewoon door met actie voeren, maar dan voor 50PLUS.
Maar mensen kennen u natuurlijk van een vakbond, dus uw profiel is niet bepaald iemand die de belangen van ouderen vertegenwoordigt, toch?
Nou, ik vind ook dat het een combi is, want iedereen wordt ouder. Ik zeg maar even heel simpel, 50PLUS verzet zich ook tegen het leenstelsel. Dat is toch echt voor jongeren. Dus er zijn natuurlijk punten die gewoon voor iedereen, dat we gewoon meestemmen en dat het ook in belang van jong is. Want je moet altijd een goede belangenafweging. Maar we zien dat de laatste jaren gewoon de ouderen echt aan het kortste eind hebben getrokken.
Wat maakt u straks een goed Kamerlid als u wordt gekozen?
Oeh, dat is een gewetensvraag. Ja, ik weet wel hoe je moet knokken voor dingen te bereiken. En volgens mij is dat ook iets wat er het pitbull-achtige vasthouden, niet loslaten.
U bent een pitbull.
Nou, ik ben wel hardnekkig consequent, laat ik het zo noemen. Ja, en dat is wel nodig in Den Haag volgens mij.
Uw politieke wortels liggen voor een deel natuurlijk ook bij de Partij van de Arbeid. Jeroen Dijsselbloem zit in de studio een paar honderd meter verderop. Wat zou uw vraag aan Jeroen Dijsselbloem zijn?
Nou, ik hoorde meneer Dijsselbloem net zeggen over politie en ambulancemedewerkers en dergelijke. Er is ongelooflijk bezuinigd door dit kabinet. En ik ben heel erg teleurgesteld en ik zou er graag een antwoord op krijgen over het feit dat hij zegt, pas over 8 jaar gaan we iets doen aan die belastingontduiking. Als dat geld nu binnenkomt, hoeven wij niet te bezuinigen op de zorg. Kunnen we het AOW-gat voor defensiepersoneel dichten? Kunnen we gewoon de ambtenaren en iedereen die het nodig heeft ook gewoon fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden geven en meer mensen in de ouderenzorg? Dus waarom moet dit zo lang duren?
Kees, volgens mij ligt dat bij jou nu.
Ja, Wilma, ik neem het over. De vraag die wordt erbij gezet, hoe het geld verdeeld moet worden, en het zal zeker aan de orde komen. Dankjewel, Wilma Borgman van de NOS.
Dit is Kamerbreed van AVROTROS.
Ik ben ongelooflijk trots op wat wij samen de afgelopen jaren hebben bereikt. Aan die periode komt nu een eind. Ik maak een buiging en ik stap van het podium. Dit is het moment. Met de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Met de Partij van de Arbeid lokaal. Maar veel meer nog. Met al die mensen die nu zorgen hebben over waar het naartoe gaat met Nederland. Al die mensen die ook schouder aan schouder willen werken aan een land waar we trots op kunnen zijn. Dat we met trots doorgeven aan een nieuwe generatie. We kunnen samen vormgeven aan de toekomst van Nederland. We kunnen laten zien dat die gure rechtse wind weerstaan kan worden.
Ja, en u hoorde Diederik Samson vertrekkend nummer 1 van de Partij van de Arbeid. En nu thuiszittend en ook het parlement verlatend. Een andere baan zoekend. En u hoorde de nieuwe nummer 1 van de Partij van de Arbeid, Lodewijk Asscher. Meneer Dijsselbloem, we komen zo ook nog even op die vraag van mevrouw Van Brenken aan de orde. Maar eerst toch even dit punt wat voor uw partij, en misschien ook wel voor u persoonlijk, iets betekent. Met welk gevoel luistert u hiernaar? U heeft zelf gekozen voor Diederik Samsom. En u kent Lodewijk Asscher goed, al was het maar ook omdat hij vicepremier is in het kabinet waar u zelf zit. Maar nu is hij het.
Ja, nou ja, dat is. Ik heb er wel dubbele gevoelens bij, omdat ik met Diederik Samsom samen in de landelijke politiek ben begonnen. Inmiddels 15 jaar geleden. We hebben natuurlijk heel veel samen meegemaakt, ook aan de start van dit kabinet gestaan samen. En gewoon bevriend geraakt in de loop van de tijd. En dan is het natuurlijk gewoon toch een bitter gelach dat na 6 jaar partijleiderschap de leden zeggen, nou, toch liever een ander. Lodewijk heb ik uiteraard geen enkel probleem mee. Ik ken hem al heel lang. Ongelooflijk integere, slimme, gedreven man. En ik ben zeer gewoon ten principale voor het verkiezen van de lijsttrekker. Daar doen we in Nederland nog een beetje raar over. Althans, we vinden het geloof ik raar, maar het is doodnormaal. Politieke partijen moeten veel meer worden opengebroken. De partijdemocratie moet echt. We hoorden net over de oudere partijen bijeen in congres. Die zetten dan even de partijdemocratie aan de kant, omdat er anders gedoe ontstaat. Ja, sorry jongens, maar zo gaan we het niet redden in die partijen.
Ja, maar goed, een verkiezing terwijl je een leider hebt, terwijl er nog verkiezingen moeten plaatsvinden. Dat is een.
Het is denk ik logisch om je lijsttrekker te kiezen voor de verkiezingen. Ja. Het is inderdaad natuurlijk een stuk lastiger wanneer er gewoon nog de zittende partijleider eigenlijk wordt uitgedaagd.
Precies, daarom was u er ook niet voor die verkiezing.
Nee, ik was er wel voor. Ik ben altijd voor. Ik ben er voor sinds we dat voor het eerst gedaan hebben na de enorme nederlaag in 2002. Hebben toen als Partij van de Arbeid het open gegooid. Is er een lijsttrekkersverkiezing geweest tussen Wouter Bos, Jeltje van Nieuwenhoven en een paar andere kandidaten. Ja.
Maar in onze uitzending in februari, we hebben u toen ook gesproken, toen was u er op dit moment in elk geval niet voor.
Nee, ik ben er altijd. Ik ben ten principale gewoon voor een lijsttrekkersverkiezing. Die moet er zijn. Maar u heeft toen aan mij gevraagd, vindt u dat Diederik Samsom door moet? En het antwoord was toen, en dat was het tot gisteren.
Wat mij betreft
moet Diederik Samsom gewoon door. Ja. Samsom heeft zelf ook steeds gezegd, ja mensen, ik heb wel een mandaat nodig. Is er steun in de partij? Geloof er nog in? Dus hij heeft zichzelf daar ook voor uitgesproken. Hij had natuurlijk gehoopt dat het anders was afgelopen, had ik ook gehoopt. Maar met Lodewijk gaan we er gewoon vol tegenaan.
Ja, en wat betekent dit voor de partij? Want hoe dan ook, de uitslag is nou ja, net niet 50-50, maar 54% tegen de rest voor Diederik Samsom. Dus hoe dan ook zijn er twee stromingen. En komt er ook een andere stroming, of krijgen we gewoon precies hetzelfde beeld en dezelfde Partij van de Arbeid, alleen met een andere nummer 1?
Nou, ik denk dat het inderdaad maakt echt wel uit wie die kar trekt. Dat maakt voor kiezers ook veel uit, weten we natuurlijk. Mensen geven toch hun vertrouwen nog eerder aan een persoon dan aan een partij. En Lodewijk is wel een ander type dan Diederik. Ik geloof niet dat er een grote fundamentele richtingenstrijd onder zit. Er was natuurlijk ook wel de kritiek op deze strijd tussen deze twee. Van ja, waar zitten nou de grote inhoudelijke verschillen? Die zijn er wel, maar zijn niet heel groot. Dus die partij zal niet uiteenvallen, ben ik van overtuigd. Ik denk dat Lodewijk ook een breed draagvlak heeft. En dat voor heel veel mensen was de keuze ook tussen de meer activistische open boek Diederik Samsom en de wat bedachtzamer, maar wel zeer vasthoudende Lodewijk Asscher was voor veel leden denk ik ook best een moeilijke keuze.
Ja, voor een gewone kiezer lijkt me wel ingewikkeld. Want wat Asscher gisteren zei, ik was daarbij, die zei het is tijd voor een andere koers. We moeten weer principieel worden. Hij is ook voor het afschaffen van het eigen risico, waar ook bij de oudere partij in principe voor geklapt werd, maar wel verbazing over was van had het dan gedaan. En dan kom ik ook tot die vraag. De kritiek zou kunnen zijn, jij zit gewoon 4 jaar in het kabinet als vicepremier. En hoezo nou al die grote woorden? We moeten weer principieel zijn. Wanneer dan? Wanneer doe je dat dan?
Nou, ik denk dat je moet realiseren dat toen wij aantraden, zaten ze een beetje op het dieptepunt van de crisis en was er nou niet bepaald veel geld te besteden. Het afschaffen van het eigen risico wat gegeven de effecten van het eigen risico natuurlijk zeer verdedigbaar is. En daarom staat het ook in ons programma. Maar het kost wel heel veel geld en dat zal wel opgebracht moeten worden. We zitten nu in een andere fase. We hebben de economie op orde gebracht, de begroting op orde gebracht. Het aantal banen neemt weer met 20.000 per maand toe. Dus we zitten echt in een totaal andere fase dan 4 jaar geleden. En dat betekent dat er nu ook weer andere prioriteiten kunnen worden gesteld. En dat je nu kunt kijken, ja, maar misschien kunnen we het nu wel betalen. Ja. Om dat eigen risico te verlagen of zelfs af te schaffen. We moeten het nu niet meer hebben over bezuinigingen. Want het enige wat je moet doen is net begroting beleid voeren en dan hou je het ook op orde. Het moet nu gaan over waar kunnen we nou het slimst in investeren. Ja, om de groei te vergroten.
Ja, maar ik herinner mij ook uw woorden van enig moment de afgelopen jaar dat er eigenlijk geen extra geld is voor allerlei zaken. En nu zo plots richting de verkiezingsdatum. Ik hou het niet bij in de krant, maar regelmatig zijn er meevallers, geloof ik. Er wordt geld weggegeven. Iedereen wordt gepaaid met cadeaus. Tenminste, dat is het beeld een beetje. U zegt zelf al, ja, misschien moet dat ook wel kunnen, dat eigen risico. Het gaat nu beter. Er komen ook allemaal banen bij.
Ja. Ja, maar er zit bijna iets in uw vraag van hoe heeft u dat zo voor elkaar gekregen vlak voor de verkiezingen?
Ja, bijvoorbeeld.
Soms is het een samenloop van verstandig beleid.
Wat mooi uitkomt.
Verstandig beleid en het aantrekken van de economie in heel Europa op dit moment. En ja, dan doet Nederland het weer heel goed. We zitten nu tot de snelst groeiende landen in de eurozone. Dat is niet iets wat je aan een knopje draait zodat je het precies kunt timen voor de verkiezingen. Dan cadeautjes. Nou, zoveel cadeautjes, vraag maar mensen op straat, ervaren mensen niet.
Nee, en dat is ook een andere verhaal.
Precies, dat is ook gewoon zo.
Nee, maar de tekst is wel cadeaugeverig.
Nee, maar sorry, dat etiket is er door sommige van uw collega's opgeplakt. Cadeautjes van het kabinet. Het kabinet deelt uit. Ik heb dat zelf nooit zo ervaren. Ik weet wat we de afgelopen jaren met elkaar voor moeilijke beslissingen hebben moeten nemen. Wat mensen gewoon aan de lasten en premies extra hebben moeten bijdragen om de zaak weer op de rails te krijgen. En dat we dan, wat we elk jaar gedaan hebben, dit jaar ook Prinsjesdag, voor hele grote bedragen, is zorgen dat de meest kwetsbare mensen met lagere inkomens en de ouderen, dat die er ook weer iets op vooruit gaan. Dat is zorgen dat de schade wordt gerepareerd of de rekening eerlijk wordt verdeeld.
Ja.
Klassiek Partij van de Arbeid werkt, dat hebben we gedaan. Dat is geen cadeautjes. Dat is gewoon zorgen dat het totaalbeeld rechtvaardig is.
Ja, maar het beeld wat net Corrie van Brenk ook zei, de nummer 4 op de lijst van 50+, oud-lid van de Partij van de Arbeid en bovendien prominent vakbondslid bij de FNV. Ik zal maar zeggen, een zusterorganisatie van een partij van Arbeid, die zegt, ja, waarom duurt dat zo lang met het geld? Geld bijvoorbeeld om pensioenen tegemoet te komen, ook voor mensen bij Defensie. Nou, noem maar op, waarom duurt dat allemaal zo lang? Dus dat gevoel van, wij krijgen wat voor dingen die nodig zijn, dat bestaat er niet echt.
Ja, kijk, vooropgesteld, het smijten met geld zonder te vertellen waar je het vandaan haalt, dat is ook wat 50+ doet, daar ben ik niet van. Dus daar ben ik dan echt de klassieke strenge minister van Financiën. Mag ik dan even weten waar het vandaan komt? Dan de punt van het pensioengat bij Defensie en andere sectoren. Daar hebben we inmiddels 580 miljoen voor uitgetrokken om dat te repareren. Mensen zijn daar nog steeds bezorgd over. Is het genoeg? Maar wij gaan zorgen dat het genoeg is. Maar daar staat 580 miljoen voor klaar om dat te repareren.
Ja.
Dus we doen dit soort dingen. We hebben gezorgd dat bij ambtenaren, maar ook bij politie- en defensiepersoneel, er volgend jaar ook tenminste 1% loonruimte is.
1%?
Dat kost 330 miljoen, hebben we beschikbaar gesteld.
Ja, als je het optelt, dan klinkt het veel, maar het is 1%. Hè? Moet wel reëel over zijn.
Zeker. Maar ook hier geldt, ik zou graag mensen vele volle procentpunten geven. Maar het moet ook allemaal betaald worden. En uiteindelijk komt het dan weer bij diezelfde burgers terecht.
Ja.
Gratis bier bestaat niet, mensen. Let op in deze verkiezingscampagne. Het zal u weer door veel partijen worden beloofd. Bij ons wordt de zorg weer gratis. Bij ons worden de pensioenen weer gegarandeerd. Ja. Enzovoort. Maar vraag ook vooral aan die politici, en hoe gaat u dat betalen?
Oké, nou, het eigen risico is van de baan bij de Partij van de Arbeid. Ja. Dus hoe wordt dat betaald?
Dat wordt in ons verkiezingsprogramma betaald door iedereen 1% extra belasting te laten
dus
betalen.
Dus belastingen gaan omhoog en dan eigen risico.
Zeker. En
is van de baan.
Dat is rechtvaardig en verdedigbaar. Omdat het eigen risico voor mensen die en een laag inkomen hebben en gezondheidsproblemen hebben, natuurlijk een onmogelijk dilemma oplevert. Ga ik nog naar die dokter wetend dat ik dan het eigen risico moet betalen?
Ja.
En het vermeende voordeel van het eigen risico, dat mensen dan kritischer omgaan met hun consumptiegedrag in de zorg, dat is buitengewoon slecht onderbouwbaar. Dus je kunt niet laten zien dat dat echt zo is. Het nadeel doet zich echt voor. En dat proberen we te repareren met de zorgtoeslag. En daar geven we veel geld aan uit in Nederland. Maar in het leven van mensen komt de zorgtoeslag komt het ene moment binnen en daar worden de rekeningen mee betaald. En het volgende moment moet je naar de dokter. En sta je toch voor de vraag: kan ik wel naar de dokter, gegeven dat eigen risico? En die onrechtvaardigheid moeten we iets aan doen. Maar dat kost wel geld, ja. En dan moet je er ook eerlijk bij vertellen hoe je dat doet. Wij doen dat door van iedereen een procent extra bijdrage te vragen. Zo financieren we dat.
Ja. Wat is eigenlijk de boodschap naar uw idee van de Partij van de Arbeid aan de kiezer richting 15 maart volgend jaar?
Dat we er een stuk beter voor staan en veel reden hebben om trots te zijn op Nederland. Dat is echt aan het kwijtraken. Het geloof dat we in Nederland eigenlijk toch wel een heel sterk en welvarend land zijn. Met een hele goede verzorgingsstaat. We zijn ons aan het aanpraten dat het weg is. Dat is niet zo. En het tweede is, we zullen de komende jaren moeten gaan investeren. Zodat iedereen kansen heeft om weer aan het werk te komen. Zodat ook jongeren weer straks aan het werk komen. En dat gaat dus veel minder over bezuinigen en krapte en moeilijke ingrepen, maar veel meer over en wat kunnen we nou echt investeren om Nederland sterker en socialer te krijgen.
Maar
we komen in een andere fase, in een andere tijd terecht.
Ja, wat is die andere tijd dan?
Die andere tijd is in plaats van saneren en de boel op orde brengen, nu weer gaan verder bouwen en zorgen dat de groei in Nederland aansterkt, dat de werkgelegenheid verder aansterkt, dat kansengelijkheid weer voorop komt staan in het onderwijs. En dus binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn, laten we elkaar niks wijsmaken, het is niet zo dat we nu kunnen gaan geld smijten, slim investeren. En daar moet het nu over gaan.
Ja. En heeft de Partij van de Arbeid eigenlijk iets fout gedaan de afgelopen jaren? Zeker als je kijkt dat toch, er is een andere leider. Blijkbaar ging het niet goed genoeg. En dan zat er wel een die dit kabinet mede tot stand heeft gebracht. En die bruggen wilde slaan. Nou, voor hem is de brug nu opgehaald. In peilingen staat de partij heel erg laag. Nou ja, dat zijn geen definitieve verkiezingsuitslagen. Maar het beeld is toch vrij desastreus. En dat is lastig om weer omhoog te krabbelen in deze tijd. Dus de vraag is, wat is er dan fout gegaan?
Ja, ik ben niet zo goed in deze oefening van zelfkastijding. Dus heeft hij aan mij een slechte. Ik denk
Partij
dat als
van de Arbeid
langer
kan dat op zich wel, hè?
Ja, maar karakterologisch ben ik daar slecht in. Ik denk dat als je iets langer terugkijkt, dat we in Nederland hele grote problemen lang hebben laten liggen. Kosten van de zorg die alsmaar doorstegen. Echt een tempo wat niet te doen was. De woningmarkt die verpest was. Hele hoge woningprijzen, heel hoge schulden. We hebben een financiële sector laten ontstaan. En niet alleen wij, maar bijna wereldwijd. Met enorme risico's die de belastingbetaler heeft mogen oppakken. En al die schade kwam in één keer vol naar boven in die crisis. Ja, kun je dan in die crisis zeggen, weet je, we doen het allemaal niet. We laten het maar gaan. We stellen de problemen nog langer uit. Ik weet het niet. Ik hoor dat nu veel mensen zeggen, je had niet moeten bezuinigen. Maar het begrotingstekort was in één jaar van plus een half naar min zes gegaan. En als je dan niks doet, waar hadden we dan nu gestaan? Qua tekort en schuld. Als je de woningmarkt niet was gaan aanpakken, de hypotheekrente niet was gaan hervormen, waar hadden we dan nu gestaan met de Nederlandse economie? Dus
u heeft het eigenlijk goed gedaan, als ik u zo hoor.
Ik denk dat we een aantal problemen in Nederland veel eerder hadden moeten aanpakken. Daar was de Partij van de Arbeid ook mede verantwoordelijk voor. Maar dat gold voor bijna alle partijen die op enig moment hebben geregeerd. We hebben elkaar in een verlammende greep gehouden, waardoor we een aantal dit soort grote problemen in Nederland niet hebben aangepakt, totdat de crisis kwam.
Ja.
En natuurlijk is het slechtst mogelijke moment om, als die crisis dan toeslaat, om dan ook de verandering in de zorg door te voeren die we veel eerder hadden moeten doen. En bijna iedereen was daarvoor. Ook alle partijen die nu gillen en schreeuwen waren ervoor om de veranderingen in de zorg door te voeren. Had het eerder gemoeten? Ja. Hadden we nog de keuze om het nog langer uit te stellen? Nee.
Nee, maar u belooft nu in elk geval ook in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid veel, waaronder ook werk. Veel banen worden er aangekondigd. Is dat reëel?
Ja, dat is zeker reëel. Kijk, die banen ontstaan op dit moment al in een razend tempo. En ik denk dat het economisch herstel doorzet. Maar waar het ons om gaat is dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt enerzijds eigenlijk veel werk blijft liggen en anderzijds veel mensen er gewoon niet tussenkomen. Dat heeft te maken met dat arbeid in Nederland erg duur is voor werkgevers. Dus daar moeten we echt wat aan doen de komende jaren. Maar we zullen ook gewoon voor mensen die misschien wat minder productief zijn, hè, zo wordt er door economen over gepraat, gewoon plekken moeten creëren. dat noemden we eerder melkerbanen. En daar hebben we vervolgens een enorm negatief stempel met elkaar op gedrukt.
Zo slecht was dat nog niet?
Nee, zo slecht was dat nog niet. Dat waren mensen die gewoon zinvol werk deden als conciërge op allerlei plekken, of in het onderhoud en beheer op allerlei plekken, of als toezichthouder de boel een beetje in de gaten te houden op allerlei plekken. Die deden maatschappelijk zinvol werk. Leverden het veel winst op en rendement? Nee. Was het voor in het leven van die mensen ongelooflijk belangrijk? Ja. Weet u waarom we mee gestopt zijn? Omdat die mensen niet uitstroomden naar echte banen. En daarmee vonden we melkertbanen mislukt. Een enorme denkfout.
Een fout standpunt, om zo te denken, begrijp ik.
Ja, ik heb daar nog debatten over gevoerd met GroenLinks. Die zeiden, die melkertbanen moeten weg, want mensen moeten naar echte banen. Ja, dat is prachtig. Maar dit gaat over een groep mensen die in echte banen, waar het bedrijfsleven gewoon productiviteitseisen aan stelt, niet zomaar ertussen komen. En deze mensen deden maatschappelijk relevant werk in het leven van deze mensen ongelooflijk belangrijk. En ik denk dat we dat moeten organiseren. Ja. En op het totaal van de beroepsbevolking is het overigens een relatief kleine groep. Dus we kunnen dat ook.
Ja. Nu wordt er ook gezegd, er moet geld de economie ingepompt worden. Hè? Voor de simpele ziel die kijkt naar de Europese Centrale Bank. Dan denkt hij, ja, de banken die kunnen daar gratis geld halen. En die bank die pompt heel veel geld in de economie. Maar wanneer wordt het bij mij is op de bankrekening bijgeschreven? Dat is een voorstelbare vraag.
Ja.
En waarom gebeurt dat niet? Of is het een domme vraag?
Nou, kijk, wat de ECB doet, ze brengen meer geld in handen van mensen die nu in bezit zijn van bijvoorbeeld aandelen of obligaties, vooral obligaties, in de hoop dat dat geld dan vervolgens opnieuw wordt geïnvesteerd in de economie. De effectiviteit daarvan wordt betwist, laat ik maar neutraal zeggen.
Ja, u suggereert ermee dat u dat zelf eigenlijk ook gewoon betwist?
Wordt betwist, omdat het de economie niet heel erg aanjaagt. Tegelijkertijd denk ik wel dat er een soort kussen wordt gelegd onder de hele Europese economie. Doordat er op deze manier de rente laag is en investeringen mogelijk worden gemaakt. Het echte probleem is natuurlijk dat je hebt ook gewoon goede investeringsmogelijkheden nodig.
Ja.
En dat begint te komen, dus je ziet de investeringen in heel Europa wel aantrekken. Je ziet de inflatie wat toenemen, de werkloosheid afnemen. Maar het is allemaal nog beperkt.
Ja, maar dat geld in die economie pompen op de wijze waarop de ECB dat doet. Als u daar de baas zou zijn, zou ik maar zeggen, zou u er zo stil aan mee kappen?
Nou, er is een gouden regel waar ik me toch aan probeer te houden.
Nou ja, het zijn
wat ik ga zeggen. Ja. Dat centrale bankiers gaan over de monetaire stabiliteit. Dat is hun opdracht. Ja. Zij moeten de financiële stabiliteit bewaken. Dat doet de ECB ook. Ja. Wij denken dat is wel een denkfout, dat de lage rente in Europa of in Nederland wordt veroorzaakt door Mario Draghi. Dat is echt niet waar. De rente in de hele westerse wereld is al 20 jaar lang aan het dalen en is overal laag. En in Japan hebben ze precies hetzelfde probleem. En in het Verenigd Koninkrijk en in de VS precies hetzelfde probleem. En men probeert hetzelfde monetair beleid. Het legt een kussen onder de economie. In die zin helpt het. We zakken niet nog verder door de bodem. We hebben geen deflatiespook in Europa. Maar het geeft nog niet de swing, de push waar velen op hadden gehoopt.
Ja, we gaan zo natuurlijk ook even hebben over, maar ook wat breder over de economie, maar ook nog wel even over de verkiezingscampagne waar we toch allemaal mee te maken krijgen. Eén element natuurlijk wat ook door deze uitzending zweeft, want we begonnen daar ook over, de opkomst van Geert Wilders, het populisme waar u zichzelf, ik zie ook het Financieel Dagblad vandaag nogal druk over maakt. Dat heeft ook met die banken te maken. Dat heeft ook met die crisis te maken. Waarom?
Ja, ik denk dat er zeker in Europa twee grote factoren meespelen. Dat is toch de financiële crisis en de enorme impact die dat heeft gehad. En de tweede is de migratiecrisis. Maar even die financiële sector. Ja, het is alweer 8 jaar geleden dat de banken instorten. Maar de effecten ervan merken we nog steeds. Er is in Europa in die tijd, in 3 jaar tijd, 4 triljoen uitgetrokken door overheden om banken te stutten.
Ja, hoeveel is dat? Inbegrijpelijk.
Dat is 4000 miljard. Alleen in Europa.
Ja.
In 3 jaar tijd. Een deel daarvan is teruggekomen, een deel was tijdelijk. Maar de schade is nog steeds enorm.
Ja.
De staatsschuld in ons land is van 45% naar 70% gestegen.
Ja.
Gelukkig nu weer aan het dalen. Mede daardoor.
Ja.
Dus dat directe effect op schulden en dus op de belastingen die mensen moeten betalen is enorm. Het indirecte effect op de economie.
Ja.
Want tegelijkertijd kreeg de economie in al onze landen een enorme klap. We zijn natuurlijk volle procenten jarenlang aan groei kwijtgeraakt door deze, wat aanvankelijk werd getriggerd door de financiële crisis.
Ja, maar
de impact is enorm.
Die impact is enorm, zegt u. Maar meer dan 4000 miljard geld van de burgers. belastinggeld is in die banken gepompt. Ja. Kunt u zich voorstellen dat mensen denken... krijgen we nog eens iets terug? Want we lezen wel dat het weer vrij aardig gaat met die banken. Een paar in Italië daar gelaten. Ja. Er worden forse winsten gemaakt. De banken ook in Nederland ontslaan mensen. Die kunnen dat niet meer volgen. En dat is misschien wel eens een element voor die ontevredenheid... en die ergernis over het politieke bestuur.
Zeker, dat is precies het punt wat ik in het Financieel Dagblad vandaag maak. We moeten ons echt realiseren wat de schade is, economisch en politiek, als gevolg van deze crisis. Het vertrouwen van mensen in de hele financiële sector, maar daarmee ook in de overheid, die had moeten zorgen dat dit niet zou zijn gebeurd, is enorm. En dat trilt door, want mensen zijn gewoon een baan kwijtgeraakt, mensen zijn hun huizen kwijtgeraakt, mensen zijn een perspectief kwijtgeraakt. De risico's die deze sector voor ons heeft veroorzaakt, en die ze ook voor een groot deel werkelijkheid zijn geworden, zijn enorm. En dus moeten we orde op zaken stellen. Ja, dat is wat ik de afgelopen jaren heb gedaan.
Orde op zaken stellen, maar ik heb een speech gisteren ter gelegenheid van het 25-jarige feest, zou ik maar zeggen, van het verdrag van Maastricht. Gevierd in Maastricht ook, waar u een speech heeft gehouden. Daar lees ik dat u refereert aan een onderzoek waarbij gekeken is naar verschillende landen en verkiezingen en naar een periode van financiële crisis, en dat altijd leidt tot iets heel ergs, meestal.
Ja, dat is een onderzoek van, ik geloof, 5 Duitse economen van een paar jaar geleden. Die laten zien dat financiële crisis altijd tot enorme volksopstanden leiden. Dus dat raakt zo de bestaanszekerheid van mensen. Dus dat is niet nu voor het eerst. Dat is een patroon wanneer de bankensector omvalt en vervolgens mensen heel veel geld kwijtraken in hun pensioen, in een waarde van hun woning of gewoon in hun inkomen.
Ja, en dan
heeft dat een enorme impact.
En dan moppert men op de elite en de politieke klasse. En dat is eigenlijk zo het nu is, toch?
Precies zoals het nu is. Dus ja. Het is niet voor het eerst dat we dit meemaken. Maar het laat wel aan, ik heb het in die speech nog eens naar voren gehaald, zowel de omvang van die schade van de financiële crisis als wat dat doet in het leven van mensen en dus in de politieke keuze van mensen. Ja. Omdat we het bijna dreigen te vergeten. We zijn, geloof ik, sommige mensen zijn de bankencrisis al vergeten. En die banken moeten op orde komen. Die moeten weer bijdragen aan economische welvaart in plaats van een bedreiging zijn.
Ja, maar goed, als u constateert dat het een bepaald gedrag bij de kiezer en een bepaald gevoel bij de bevolking oproept, hè, agressie tegen de politieke klasse, dus schelden op de elite en afstand nemen van bestaande politieke partijen en populisme, dan constateert u dat niet alleen, dan bent u ergens bang voor of u waarschuwt?
Nou, kijk, ik ben niet bang voor populisme. Ik vind dat we de oorzaken die eronder liggen moeten aanpakken.
Ja, maar dan is het, want u zei eerder in de uitzending ook dat u niet iemand bent die zomaar bang is. Dan kan het niet anders zijn dat u ergens voor waarschuwt. Waar waarschuwt u dan voor?
Ik vind dat we de ernst van deze problemen echt moeten aanpakken. Dus ik heb op beide onderwerpen, zowel de financiële crisis, we zijn er echt nog lang niet. Die banken moeten gezond worden. We moeten zorgen dat die rekening van risico's wordt gedragen door de mensen die de winst pakken in de goede jaren. De migratiecrisis idem dito. Als wij de binnengrenzen in Europa opheffen, dan moet die buitengrens zeker worden gesteld. Dat is natuurlijk, vorig jaar zijn we zwaar door het ijs gezakt. Dan moet je niet verbazen zijn dat mensen daar boos en ongerust over zijn. Ze hebben gelijk.
Ja, maar goed.
Je bent toch geen land, je bent geen Unie als je niet in staat bent je buitengrens te verdedigen. En daar hebben we gewoon tekort geschoten. Dus ja. Het zekerstellen van financiële risico's en gewoon onze eigen welvaart hebben we verwaarloosd, omdat we die financiële crisis hebben laten gebeuren. Mag dus nooit meer gebeuren. Aanpakken. Migratie is van alle tijden, maar je moet het onder controle hebben. En als mensen het idee hebben, ze hebben het niet onder controle, we hebben een groot probleem. Dus laten we het onder controle brengen.
Ja, maar dat is nou net waar de burger aan twijfelt. En daarom loopt men enthousiast achter partijen aan die zeggen, we gaan schoon schip maken.
Ja, ik weet nog steeds niet waar dat schoon schip over ging.
Dit bijvoorbeeld.
Ja, maar ik vind dat...
En ook doen.
Ik heb geen zin om gesprekken te voeren of discussie te voeren over het populisme is het probleem of Geert Wilders is het probleem. Dat is een ongeloofwaardige windpijl in mijn ogen. Het echte probleem is de onderliggende problematiek.
Ja, maar de oplossing is blijkbaar ook het probleem. Want die wordt niet gevonden. In Europa zit u met allemaal landen te praten. Eentje wil eruit. wat een hele hoop tijd kost. En de anderen zijn het met elkaar oneens over de koers.
Het enige wat we zeker weten is dat het eruit gaan op zichzelf alweer heel veel schade meebrengt. Ja. Dus dat lijkt me niet een verstandige route. En ondertussen brengen we natuurlijk die banken op orde. Het feit dat er nu in die Italiaanse banken wordt opgetreden is niet te danken aan de Italianen. Is te danken aan de Europese BankenUnie. Die daar naar binnen is gegaan. Die daar een stresstest houdt om te kijken hoe groot zijn jullie problemen. En vervolgens heeft gezegd, je moet je zaken gaan aanpakken. Ja, je moet je verliezen nemen en nieuw kapitaal aantrekken.
Ja, zoek het maar uit, is het eigenlijk. Hè? Niet dat het belastinggeld daar weer ingepompt wordt.
Dus die aanpak, die werkt. En alleen maar roepen, het deugt niet. Ja, tot je dienst. Sommige dingen deugen inderdaad niet. Nee. Maar wat stel je er tegenover en wat doe je eraan?
Ja, maar toch,
ik vind dat we eraan moeten werken. Ja, maar de Turkije-deal is veel bekritiseerd. Ja. Mijn stelling is, dat is een zeer effectieve manier geweest om die immense vluchtelingenstroom op de Griekse eilanden onder controle te brengen.
Ja, maar de deal wankelt.
De deal staat. Ja, ik hoor al vanaf dag één dat hij of niet deugt of dat hij wankelt. Maar hij staat nog steeds en hij werkt. En het is onze opdracht om migratie en asiel gecontroleerd en dus ook in omvang gecontroleerd te laten plaatsvinden. En daar slagen we nu in.
Ja.
Dat is het enige wat kiezers uiteindelijk helpt, dat er ook resultaten worden geleverd.
Ja, en u hoopt dat kiezers dat ook zien.
Ja, maar dat is uiteindelijk, kijk, ik ben tamelijk in die zin onverstoorbaar. Ik ga niet twijfelen aan de juistheid van de dingen die we aan het doen zijn, omdat de peilingen slecht zijn. Dat is niet te doen.
Niet gek laten maken.
Nee, ik bedoel, je gelooft als politicus in de aanpak die je kiest en waar je voor staat. En uiteindelijk hoop je ook dat het vertrouwen daarvoor terugkomt. Maar ik ga niet, dit wordt me te vaak voorgehouden door journalisten. De peiling is slecht, dus u zult het wel verkeerd aanpakken. Nee, sorry. Je zit in de politiek omdat je een overtuiging hebt. En aan het einde van de verkiezingscampagne zul je zien hoeveel mensen die overtuiging delen. Maar je gaat toch niet je overtuiging aanpassen? Nee.
Ik wil toch ook even terug weer naar het Nederlandse aspect. En namelijk de verkiezingen en de verkiezingscampagne. En het kijken naar oplossingen. U zit nu nog steeds in een kabinet samen met de VVD. En het kabinet is niet gevallen. U brengt nog allerlei beslissingen naar buiten die u gezamenlijk neemt. En toch heeft premier Rutte laatst op zijn congres gesproken over zijn directe collega Asscher en de oppositieleider Buma. En dan gaat het even over de stijl.
Kijk, wat deze twee mannen willen is eigenlijk terug naar de jaren 50. De gleufhoed op, de regenjas aan, je gaat naar kantoor, je zit de hele dag achter een typemachine en je komt 's avonds thuis en dan doe je de instapsloffen aan. U ziet ze daar zitten. En je hebt een rustige avond.
Ja, nou, dit was Rutte op zijn op zijn wat? Op zijn best? Of wat, hoe vindt u dat?
Hij kenmerkt zijn manier van politiek bedrijven heeft altijd een zekere lichtheid. Dus dit is wel klassiek Rutte, ja.
Ja, Asscher zei laatst in de campagnestand, Rutte is een grappenmaker.
Ja, ik geloof zelfs hij was niet heel lovend over zijn cabaretier-carrière.
Maar toch, even zo goed, is dit toch ook een element waarbij je de vraag kan stellen, je wil naar de burger toegaan met oplossingen. En je zit wel nog steeds in een kabinet wat missionair is. Met z'n tweeën breng je toch allerlei plannen nog. Ik zei het net al naar buiten. Ben je het blijkbaar nog steeds eens. En toch zit je in, en dat valt me de laatste tijd heel erg op, in een wat schizofrene situatie, dat je elkaar toch beschimpt en zegt dat je het allemaal anders wil. En we gaan misschien wel richting 15 maart elkaar meer beschuldigen.
Het is een beetje vast onderdeel van coalitiepolitiek. Dus zelfs wanneer je de eindstreep haalt, en dat is toch vrij uitzonderlijk, maar ik denk dat het ons gaat lukken.
In Nederland is het inderdaad uitzonderlijk. Hè?
Dus als je de eindstreep haalt, dan komt er een fase waarin je gewoon weer zegt van oké, dit was het compromis. Dit hebben we gedaan omdat we de coalitie vormden en het land moet bestuurd worden. En dat gebeurt altijd in coalities in Nederland. Maar verkiezingstijd is ook een bevrijdingsfeestje waarin je weer kan zeggen, overigens, als ik het in mijn eentje voor het zeggen zou hebben, dan zou ik het anders doen.
Ja, maar dat eentje,
dit verhaal van Rutte is niet heel erg inhoudelijk, laat ik er dan dat van zeggen. Hij heeft nu ook een spotje waarin hij het heeft over mijn plan en doet u mee. Maar ik ben nog steeds amechtig aan het zoeken naar dat plan. Wat is dan
heeft
het
u nog nooit iets over gehoord?
En dat geldt ook een beetje voor deze conferentie die Rutte heeft gehouden op zijn congres. Ook daar was het moeilijk iets te achterhalen. En wat is dan het plan van Rutte eigenlijk voor de komende jaren? Dus dat
Dat gaat vast nog komen. De campagne is nog lang. Maar tot nu toe is het een aankondiging, zullen we maar zeggen. En nog geen plan.
Nee. Heeft u eigenlijk van Rutte ooit wel eens een plan vernomen?
Zeker. Hij heeft de manier waarop nu het resultaat van die Oekraïne-referendum wordt aangepakt.
Ja, moet volgende week afgehamerd worden.
Daar is Rutte buitengewoon mee bezig, zullen we maar zeggen.
Ja, en dus dat gaat ook lukken, namelijk het wel tekenen en er nog een paar toezeggingen krijgen.
Ja, dat is het plan.
De burger
op dit onderdeel is dat het plan.
Dat is een plan, dat is een goed plan.
Ja, maar natuurlijk is het een goed plan. Ja. Het is een ingewikkelde situatie waarbij we met z'n 29 een verdrag hebben getekend en nu in één land een referendum hebben gezegd dat we het verdrag niet meer willen. Dat is wel complex. Hadden we misschien van tevoren beter over na moeten denken, maar dit is het plan om zoveel mogelijk recht te doen aan dat referendum.
Ja.
Zonder dat de boel in Europa uit elkaar valt.
En misschien dat de PvdA onder leiding van Diederik Samson ook niet moeten zeggen: wij accepteren en nemen ook de uitspraak van de kiezer bij het referendum ook zonder meer over.
Dat is het ingewikkeld. Het was een raadgevend referendum. Ja. Allerlei fracties in de Kamer. Kamermeerderheid heeft gezegd: we gaan het accepteren. Ja, de uitslag accepteren is één ding, maar het uitvoeren bij zo'n internationaal verdrag met 29 partijen is ineens heel ingewikkeld.
Ja. Is er, en dat gaat natuurlijk een herhaalde vraag worden richting 15 maart, en trouwens daarna ook, denk ik, bij de formatie. Is er nog plek, denkt u straks, voor de Partij van de Arbeid in een kabinet? En voor u bijvoorbeeld, door te blijven doen wat u nu doet, minister van Financiën zijn?
Kijk, ik blijf graag minister van Financiën. Ik vind het leuk, vind het een mooie plek, het is een belangrijke plek. Maar we zullen terecht een goed resultaat moeten neerzetten voordat dat Partij van de Arbeid geluid dan ook in dat kabinet kan doorklinken.
Ja.
Want tegen elke prijs, wat de uitkomst ook is, in een kabinet willen, dat lijkt me niet verstandig. Hè? Dus er zal echt een goed resultaat moeten worden geboekt en je moet goed inbreng kunnen hebben in zo'n coalitie. Dat zal nog ingewikkeld worden. En dan zie ik geen enkele reden waarom we langs de zijlijn moeten gaan staan.
En u weer zit op die plek waar u nu zit.
Dat zou ik graag doen.
Oké, nou, Jeroen Dijsselbloem, dank. Succes in de campagne, ook met nieuwe partijleider. Dit was Kamerbreed voor deze week. Volgende week zijn we er zeer zeker weer. Dag.
Thuis bij Afrotros.
NPO Radio 1.
Kwesties. Steeds meer onthullingen rond dopinggebruik onder topsporters. Keihard aanpakken of doping juist legaliseren. Kwesties. En duizenden Antilliaanse studenten blijven na hun studie liever in Nederland. Wat te denken van terugsturen om de situatie op de eilanden te verbeteren. Kwesties. Morgenavond om 8 uur het debatprogramma Kwesties.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Ik ben Mark van der Stolpen, zelfstandig adviseur van Regiobank. Job is al jaren klant en erg actief met mobiel en internetbankieren. Toch komt hij eens in de zoveel tijd hier op kantoor. Gewoon om zijn bankzaken weer eens helemaal door te nemen. Dat persoonlijke contact stelt hij op prijs en wij ook. Regiobank, wij zijn uw bank.
Ook als je geen papieren hebt, staan je mensenrechten zwart op wit. Vrijheid van meningsuiting, recht op onderwijs, privacy. Mensenrechten gelden altijd, overal en voor iedereen. Met een Nederlands paspoort, twee paspoorten of helemaal geen. Als deze of andere mensenrechten niet gerespecteerd worden, dan trek je aan de bel op mensenrechten.nl. Bij het College voor de Rechten van de Mens.
Open nu een Plus betaalrekening bij Regiobank en krijg €50 cadeau. Kijk op regiobank.nl voor de actievoorwaarden of kom langs.
Het riool is verstopt.
Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
Bij Ditzo hoef je niet zelf naar een schadebedrijf en daarna weer terug voor die reparatie. Je stuurt Ditzo gewoon een WhatsAppje. Je auto wordt opgehaald en als nieuw weer teruggebracht. Geen bij autoschade, maar Ditzo. Verzekeren met een smiley.
Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
Sluit nu je autoverzekering met een smiley op ditzo.nl.